Goedemiddag, broeders en zusters, gasten, ook de luisteraars thuis, iedereen die met ons verbonden is. Hartelijk welkom hier in de Koepelkerk, ook op deze zondagmiddag. Het is goed om elkaar te ontmoeten en ook samen onze God te ontmoeten. Voorafgaande aan de dienst een aantal mededelingen namens de kerkenraad. In het gezin van broeder en zuster Henk en Marianne Ruys is op 20 februari een zoon geboren. En zijn doop- en roepnaam is Tobias. Belijdenisattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de Griffmiddenkerk te Zwolle-Noord door broeder Wilfred van Pijkeren samen met zijn vrouw Anderbeth de Haan. Noord 2 tot voor kort. De kerkraad moet u ook meedelen dat broeder en zuster Sleurink met hun 4 gedoopte kinderen zich hebben onttrokken als lid van onze gemeente. In de ochtenddienst is dit gezin in het gebed aan de Heere God opgedragen. En ze hebben zich gevoegd bij de Vineyard gemeente in Wageningen. En in het mededelingenblad van vandaag kunt u hier meer over lezen. Verder. De kerkraad roept u op om namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. U kunt gebruik maken van het formulier dat in het postvak zit. En lever dit formulier bij de scriba vandaag of uiterlijk volgende week zondag 1 maart in. En op dat formulier staat ook aangegeven waar welke vacatures zijn. Ook de gemeentegids voor de behandeling van het rapport lange termijn van de commissie Koepelkerk 2010 is in uw postvak te vinden. Het staat ook op de site en u wordt verzocht uw stukken uit de postvakken op te halen en mee te nemen. Dan de collecte is vanmiddag bestemd voor zending, hulpverlening en training. De avondmaalscollecte voor de diaconie. En als gast zal vanmiddag aan het avondmaal deelnemen zuster Marjolein Kooi uit de kerk van Ede-Zuid. Voorganger deze dienst is dominee Hutte. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Nogmaals goedemiddag, iedereen van harte welkom. U had misschien een andere predikant verwacht deze middag hier, dominee Jan de Haan, maar dominee Jan de Haan is ziek, dus ik neem hem vervangen vanmiddag. De liturgie die we gebruiken vanmiddag is wel de liturgie die Jan de Haan had opgesteld. Dat is niet meer gewijzigd, dat kon niet meer, want we hebben het pas vrijdagavond gehoord. En ik hou wel een iets andere meditatie, dus het kan zijn dat de tekst niet helemaal past bij de liederen, maar dat is dan niet anders. Laten we gaan staan en dan gaan we uitspreken dat we afhankelijk zijn van God. We spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen met elkaar uit het liedboek voor de kerk, gezang 21, vers 3, 4, 5 en 7.
Thank you.
We gaan eerst het avondmaal vieren in deze dienst en daarna dan zullen we luisteren naar een korte verkondiging over het woord van God. En voordat we het avondmaal gaan vieren lezen we eerst uit het gereformeerde kerkboek wat het avondmaal precies is. En we lezen een tekst uit het vijfde formulier en het staat op bladzijde 757 als u mee wilt lezen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als gemeente van Jezus Christus zijn we bij elkaar om naar zijn bevel zijn dood te verkondigen. Wij horen eerst hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilige evangelie in het woord van God. En terwijl zij aten nam de Heer Jezus zijn brood en hij sprak de zegen uit en hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen en hij zei, neemt en eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker en hij sprak de dankzegging uit en hij gaf hun die en zei, drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Wij gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. En het avondmaal vervult ons met schaamte om onze zonden en het vervult ons ook met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde. Wij genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. En vanuit de viering van het avondmaal willen wij elkaar helpen, elkaar ondersteunen en elkaar dienen in deze gemeente. Tegelijk verwachten wij samen met elkaar de terugkeer van de Heer Jezus. Het avondmaal dat wij vieren is een voorbereiding op de bruiloft van het Lam. Straks zal de Heer Jezus met ons nieuwe wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En daarom mogen wij het avondmaal niet achterloos of zonder eerlijk geloof vieren. Maar eerbiedig voor God en in heilige en gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen van onze ogen afwissen en aan alle gebrokenheid en nood zal een einde gekomen zijn en hij zal alles zijn in allen. Laten we samen bidden. Heer onze God en Vader, wij danken u voor het geschenk van het heilig avondmaal. En wij prijzen u voor de liefde van Jezus Christus, dat hij zichzelf voor ons gaf tot in de dood. En Vader in de hemel, wij belijden onze schuld. En wij danken u dat er vergeving is van zonden. En als we dit avondmaal vieren, vragen wij u, vervul ons met uw Heilige Geest, die ons levend maakt, zodat wij ook met het ware hemelse brood gevoed mogen worden. Samen zien we aan het avondmaal uit naar de terugkeer van de Heer Jezus, naar de bruiloft van het Lam, als wij samen met alle heiligen mogen genieten van het eeuwige leven met Hem. Vader, troost ons met dit vooruitzicht en bemoedig ons, ook als wij in dit leven moeite en schuld en gebrokenheid ervaren. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We zingen nu met elkaar gezang 125 vers 3. En dat geef ik meer de kerkboek. Iedereen die Jezus Christus belijdt als zijn verzoener en als Heer, mag ik van harte uitnodigen aan deze tafel. Dus als u nog geen avondmaal gevierd hebt deze morgen, dan mag ik u uitnodigen om nu plaats te nemen hier aan tafel. Komt u maar. Hartelijk welkom aan deze tafel. Fijn dat we met elkaar de dood van de Heer mogen verkondigen in deze dienst. Ik stel voor dat we, voordat we overgaan tot de bediening van het avondmaal en het vieren van het avondmaal, eerst nu samen ons geloof gaan belijden. En ik wil u uitnodigen om daarbij te gaan staan. We belijden samen ons geloof en dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en Hij zit nu aan de rechterhand van God, onze almachtige Vader. En vandaar zal Hij terugkomen om te oordelen over de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de opstanding van het vlees en in een eeuwig leven. U mag gaan zitten. Dit brood en deze wijn zijn tekenen van het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus. En laten wij daarom onze harten richten op Hem, onze Heer, Hij die koning is in de hemel, maar nu ook gastheer aan deze tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. en deze beker met wijn, waarvoor wij onze dankbaarheid uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem deze beker en drinkt allen eruit en gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u danken dat we als gemeente op deze zondag het heilig avondmaal met elkaar mochten vieren. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus is gekomen en dat Hij zichzelf heeft opgeofferd voor onze schuld. En wat is het belangrijk en fijn dat we steeds weer mogen denken als gemeente weer aan zijn dood en aan zijn kruis. Want daar aan de voet van het kruis van de Heer Jezus, daar leren wij om te leven. Daar leren wij, Vader, hoe groot uw liefde is. Want u houdt zoveel van ons. Dat u liever uw bloed eigen zoon strafte dan ons. En daar leren wij ook hoe erg onze zonde is. Het is niet zomaar eventjes zand erover. Onze zonde heeft zoveel kapot gemaakt. En dit offer van de Heer Jezus is daarvoor nodig om het weer goed te maken. En we leren daar aan de voet van uw kruis, Heer Jezus, hoe belangrijk vergeving is. Wat een kostbaar goed is dat, Vader, dat het goed is tussen u en ons. U bent niet meer tegen ons, maar u bent voor ons. En daar loven we en prijzen we u om. En wat is het belangrijk om ook elkaar te vergeven. Om dingen op te ruimen. Om het niet te laten bestaan. En Heer Jezus, daar aan de voet van het kruis, van uw kruis, daar leren wij dat wij allemaal met lege handen staan. We staan erbij en we kijken ernaar en we kunnen niks doen. En Vader in de hemel, u wilt met uw genade onze lege handen vullen. En we dachten eraan bij deze tafel hoe belangrijk het is dat wij aan u verbonden zitten, Heer Jezus. Dat u het fundament bent van deze kerk. Dat we naar u toe mogen gaan. En dat we ons mogen laten gebruiken als levende stenen, Heer Jezus, door u. Geef dat dit avondmaal ook echt ons geloof verfrist. Want steeds dan vergeten we u weer, Heer Jezus. En zijn we met allerlei andere dingen bezig, ook vaak minder belangrijke dingen. En nu hebben we het weer geleerd. De Heer Jezus is onze Heer. Hij is onze koning. Hij is onze verlosser. En hij wil centraal staan in ons leven. Alles draait om hem. En daarom vieren wij dit avondmaal. Zo dadelijk gaan we uw woord openen. God in de hemel. We danken u voor uw kostbare woord. En we vragen u, wilt u ons ook daardoor verfrissen en opbouwen. Hier in de kerk zitten ook een heleboel mensen die het avondmaal niet gevierd hebben. En u kent de redenen daarvoor. Misschien zijn ze nog te jong of misschien zijn ze nog bezig om u beter te leren kennen. Maar geef Vader dat we allemaal dat verlangen hebben om bij de Heer Jezus te mogen horen. Dat we het verlangen ook krijgen om samen als gemeente het avondmaal te vieren. Geef zodat dit avondmaal echt iets mag uitwerken in ons leven. Werk met uw Heilige Geest in ons. Want Heer Jezus, u bent gekomen om ons schoon te wassen en om zo ruimte te maken voor de Geest die in ons wil wonen en werken. Geest, vernieuw ons en verfris ons door dit avondmaal. Aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Als afsluiting van deze viering zingen wij met elkaar uit het liedboek Gezang 365. Dat is een beetje onbekende melodie volgens Piet Jan, de organist. Dus hij zou hem eerst een keertje voorspelen. Dus laten we eerst even luisteren. En dan gaan we daarna met elkaar op zitten. Dat speelde twee keer voor. Thank you. We willen deze middag Gods woord tot ons laten spreken. En dan willen we luisteren naar de woorden van God die we vinden in 1 Johannes 5. Nou, dus een aantal versen uit 1 Johannes 5, vers 18 tot 20. Daar wil ik kort iets over vertellen. Dus 1 Johannes 5, vers 18 tot 21. En daarna zingen we met elkaar Psalm 103, vers 1 en vers 3. In Johannes 5, vers 18. Wij weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Wij weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God en hij is het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Geliefde gemeente en geliefde aanwezigen, ik moest uiteraard in alle gauwigheid even iets uit de kast trekken voor deze middag. Ik hoorde vrijdag dat ik hier moest staan en gisteren was ik de hele dag weg, dus moest vanmiddag nog even gebeuren. Dus ik heb even iets gepakt waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben geweest. Dat is altijd gevaarlijk, want het kunnen stokpaardjes zijn, zeg maar goed. Zoals u misschien weet, heb ik afgelopen tijd een paar keer gesproken samen met Henk Binnendijk op een mannendag. Het zijn mannendagen in Lunteren en daar heb ik een tijdje geleden een lezing gehouden, twee mannendagen. En volgend weekend zijn er weer twee dagen waar ik dan samen met Henk Binnendijk mag spreken. En op die conferentie spreken we dan over het thema leven door de geest. En vorig jaar hebben we dat al gedaan en het komend jaar spreken we dan weer over het thema leven door de geest. En ik hou dan twee lezingen over het thema wedergeboorte. En dan denkt u me, hey, wedergeboorte, heb ik laatst tijd ook al wat over gehoord. Dat klopt, meestal combineer ik dingen met elkaar. En in die lezingen, dus ik hou daar twee lezingen over het thema wedergeboorte, doe ik twee dingen. In de eerste lezing vertel ik dan dat, wat is wedergeboorte? Wedergeboren worden is geboren worden uit God, geboren worden uit de geest en geboren worden uit het woord. Dat is de eerste lezing. De eerste lezing gaat dus over geboren worden uit God, geboren worden uit de geest en geboren worden uit het woord. Dan moeten we niet denken, wij missen een heleboel, want die preek over geboren worden uit het woord heeft u al gehad. Geboren worden uit de geest komt nog wel een keer. En geboren worden uit God, daar wil ik zo meteen iets over vertellen. En in de tweede lezing heb ik het dan over geboren om te groeien, geboren om te hopen en geboren worden om lief te hebben. Die hebt u allemaal al gehad, die preek. Dus die kunt u gewoon terugluisteren of eens even bekijken in de overkoepelend. Dus je moet je voorstellen, ik doe daar in Arnhem doe ik daar 6 diensten over. En die mannen die moeten dat in 2 uur zeg maar verstouwen. Dat is nogal wat materiaal, maar het is ook redelijk hard werk op die mannen daar. Het is heel leuk. Ik wil dus vanmiddag iets vertellen over geboren worden uit God. Daar gaat de tekst namelijk over die we gelezen hebben. In Johannes 5. We weten dat iemand die uit God geboren is, staat daar, niet zondigt. En ik wil proberen met u helder te krijgen wat dat precies is, dat we geboren worden uit God. Het heeft natuurlijk te maken met wedergeboorte. Wedergeboorte is geboren worden uit God. En ik probeer vanmiddag helder te krijgen met u wat dat precies betekent. Geboren worden uit God. Ik zeg het heel vaak zo. En het blijft belangrijk, want het gaat over de richting van je leven. Je kunt dus vanuit, kijk maar weer even mee, probeer het maar heel plastisch te doen. Je wordt uit je moeder geboren. Dus dan word je letterlijk uit je moeder geboren. Dus uit een mens geboren. En dan groei je op als mens en heel veel mensen leven dan puur vanuit zichzelf. En ook veel mensen in de kerk leven vanuit zichzelf. Die vinden belangrijk wat zij vinden, wat zij mooi vinden. Hun mening vinden ze belangrijk en hun kracht vinden ze belangrijk. En dan leef je dus vanuit jezelf. Dan leef je van beneden af. En God zegt, en je moet niet vanaf beneden af leven, maar je moet vanuit God gaan leven. Uit God geboren geworden. Dat is een hele andere richting van je leven. Hè? Of van beneden af. Of vanuit God. Dat is echt heel anders. En God zegt dus dat dat een grote nieuwe gebeurtenis is. Die te vergelijken is, volgens de Dordtse leerregels althans. Met een totaal nieuwe schepping. Dan gaat je leven helemaal op de kop. Dan ga je uit God leven. En de vraag is echt voor ons allemaal. Leven wij uit God? Of niet? Dat is echt een belangrijke vraag. En dan moet u eens nadenken over uw leven. Hoe vaak u wel niet leeft vanuit uzelf. Vanuit uw mening. Vanuit wat u belangrijk vindt. Hoe vaak doen wij dat niet? En hoe vaak ontstaat daardoor ook niet allerlei ellende. Want de een vindt dit en de ander vindt dat en de ander vindt zus. En dan krijg je allemaal van die meningen die tegenover elkaar staan in de kerk. En dan kom je absoluut niet verder mee. Het is dus nogal een aangelegen onderwerp. Als je gaat leven uit God, als je geboren wordt uit God, dan gebeurt er iets met heel je leven. Dan gebeurt er niet alleen maar iets met je geloof en daarnaast heb je je gewone leven. Nee, dan gebeurt er iets met heel je leven en de tekst heeft het over drie gebieden dan. Dan gebeurt er iets met je verstand, dan gebeurt er iets met je hart en dan gebeurt er ook iets met je wil, met je gedrag. Dus als je gaat leven uit God, als je geboren wordt uit God, dan gebeurt er iets met je verstand, dan gebeurt er iets met je hart en dan gebeurt er iets met je gedrag. En we beginnen dan maar gewoon achteraan dit keer, bij vers 20. Kijk, vers 21 is een samenvatting, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar we beginnen gewoon bij vers 20. En in vers 20 staat dit. We weten dat de Zoon van God gekomen is en dat Hij ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, wij zijn in de waarheid, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God en Hij is het eeuwige leven. In dat ene vers komt dus dit naar voren. Wij weten. Allereerst staat er wij weten. Dus het, dat gaat daar over je kop. Wij weten. Hij heeft ons inzicht gegeven. Het gaat ook weer hierover. Inzicht geven. En hij heeft ons inzicht gegeven om de waarachtige te kennen. Dus weten, inzicht geven, kennen. Die drie woorden worden allereerst gebruikt. Dus als je uit God gaat leven, gaat er allereerst iets gebeuren met je verstand. Dan gaat daar iets gebeuren. He? Wordt hervormd, zegt de Bijbel, wordt hervormd door een vernieuwing van denken. En dus die Zoon van God is gekomen, staat er in dit vers dan, he? Om jou allereerst inzicht te geven in de waarachtige. Mooi, hè? Dus Jezus is gekomen naar de aarde om jou inzicht te geven. Wij hebben het al meteen, wij slaan dan heel veel dingen vaak over en zeggen we, Jezus is gekomen naar de aarde om ons te verlossen. Nee, eerst om jou inzicht te geven. Wat is het echte leven? Wie is God? Wie ben je zelf? Dat inzicht wil hij je geven. Dus eerst gebeurt er iets met je verstand. En kennis is belangrijk in de kerk. Echt. Niet voor niets zegt Hosea dat bekende vers. Het volk gaat te gronden aan een gebrek aan kennis. En jij kunt echt te gronden gaan aan een gebrek aan kennis. Dus kennis is echt belangrijk hier in de kerk. Dat we naar catechisatie gaan. Dat jullie naar vereniging gaan. Naar de club. Dat jullie met elkaar daarover praten. Over het geloof. Dat je meer leert over de Bijbel. Dat je teksten ook gewoon in je hoofd zet. Dat je ze kunt gebruiken. Kennis is belangrijk. En toch gaat het om een bepaalde manier van kennis. Het gaat om kennis en ervaring, zeg maar. Het gaat om ervaringskennis. Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Ik vind Coldplay een goede band. Ze zijn er helaas niet mee gestopt, maar goed. Ik vind Coldplay een goede band. En ik kan tegen u zeggen, Coldplay is een goede band. Dan hebt u dat gehoord van mij en zegt u, oké, ik weet dat Coldplay een goede band is. Dat is kennis. Maar als u naar Coldplay toe gaat, u gaat naar een concert van die band, dan ervaart u of u het toch... Je kunt het natuurlijk een hele slechte band vinden, maar goed, daar hebben we het even niet over. Ik ga ervan uit dat u dan een goede band vindt. Dan gaat u erheen en dan ervaart u dat en dan zegt u van, wow, ik heb het ervaren. Ik weet het niet alleen, het is ervaringskennis geworden. U voelt het verschil, hè? Er is verschil tussen iets weten en tussen dus kennis en ervaringskennis. En het gaat in de Bijbel om ervaringskennis. Om meer dan alleen maar weten. Want, en daar kom ik te vaak tegen... Te gemakkelijk zeg maar, denken wij van als ik maar meer kennis heb, als ik maar meer feitjes opstapel, dan komt het wel goed. Dat is religie. Dat is geen geloof. Religie is zeg maar je goede werken opstapelen. Religie is je kennis opstapelen. Hoe meer kennis ik heb, dan komt het wel goed. Hoe meer goede werken ik heb, komt het wel goed. Dat is geen geloof. Het gaat om die ervaringskennis. Hè? Dat God zegt niet alleen maar ik vergeef jouw zonde, maar je kunt het ook ervaren wat die vergeving met je betekent. God zegt niet alleen maar ik haal die schuld van je af, maar weet je wel wat het is om zonder die schuld rond te lopen. Dus het gaat om wel een bepaald soort kennis. En ik kom echt wel eens mensen tegen die zeggen dan tegen mij van, oh, dat is heel apart op die mannendagen, want dat is altijd in Lunteren. En in Lunteren, dat is nogal een zware hoek, zeg maar. Hè? Dat hoef ik u denk ik niet uit te leggen. Er zitten nogal veel gereformeerde gemeentemensen. En die mannen, die kunnen soms heel weinig met het werk van de geest. En die kunnen soms ontzettend weinig met wedergeboorte. Dat weten ze helemaal niet. En dan vertel ik daarover. En dan vertelt Henk daarover. Henk is echt een enorme mooie bijbelleraar, Henk Binnendijk. Maar dan geeft Henk zo'n lezing. En dan zeggen mensen, wat ik zeg, oh, wat zou ik graag dit eerder geweten hebben. Oh. Jammer dat ik dit niet eerder gehoord heb. Kijk, en om die kennis gaat het. Dat je ogen open gaan. Dat je zegt, oh, had ik dit maar eerder geweten. Ja. Dus allereerst is geboren worden uit God, dan gebeurt er iets met je verstand. Dat wordt heel duidelijk beschreven in vers 20. Dan gebeurt er ook iets met je hart en dat staat in vers 19. Zal ik nog eens lezen. Wij weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Nou, dat klinkt een beetje zo, hè? Wij zijn Gods kinderen en al de anderen zijn slecht. Denkt u dat God zo naar deze wereld kijkt? Je hebt Gods kinderen en al de anderen zijn slecht. Nou, zo kijkt God niet naar deze wereld, hoor. Nee, dit staat er, hè? Wij weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Dat is wel een belangrijke constatering, hè? Je bent of in de macht van God, of in de macht van de duivel. Dat is heel zwart-wit hoe de Bijbel dat zegt. Dus of je wordt uit God geboren, of je bent in de macht van de duivel. Je staat onder controle van de duivel. Nou, die hele geestelijke strijd en die hele geestelijke werkelijkheid, daar mogen wij nog wel eens een beetje in groeien, denk ik, om die goed waar te nemen. Wat daar gebeurt in die geestelijke werkelijkheid. Ja, dus dat staat er heel duidelijk, hè? De hele wereld is in de macht van hem die het kwaad zelf is. Dus de hele wereld is in de macht van de duivel. En dit wordt ermee bedoeld. De hele wereld wordt gecontroleerd. Hè? Heel veel mensen worden gecontroleerd door de duivel. Zijn onder controle van de duivel. En wat is precies onder controle zijn? Waar wordt jouw leven... Laat ik die vraag stellen. Waar wordt jouw leven door gecontroleerd? Het zijn confronterende vragen, als je ze echt toelaat. Hè? Waar wordt mijn leven door gecontroleerd? Dat kun je heel gemakkelijk zien in je agenda trouwens. Hoor. Kun je heel gemakkelijk zien aan je tijdsbesteding. Waar wordt jouw leven door gecontroleerd? En wat heeft die vraag van waar wordt jouw leven door gecontroleerd, heeft natuurlijk te maken met de vraag, waar ligt jouw hart? Waar ligt jouw hart? Daar is het, dus uit God geboren worden, dan kun je alleen maar beantwoorden die vraag wat dat is. Als je er goed over nadenkt, waar word ik door gecontroleerd? Waar ligt eigenlijk precies mijn hart? Als je uit God geboren wordt, dan gebeurt er iets met je leven. Wie ben jij precies? Dat is een goede vraag natuurlijk om die vraag te stellen. Hebben we pas, volgende week wordt die televisiedienst uitgezonden. Ging het ook over die vraag. Wat bepaalt nou wie jij bent? Wat bepaalt wie jij bent? Sommigen zeggen, laten hun leven bepalen door wat ze doen, heb ik toen gezegd. Hè? Sommige mensen laten hun leven bepalen door wat ze doen. Andere mensen laten hun leven bepalen door wat anderen van hun vinden. En weer anderen laten hun leven bepalen. Ja, noem eens wat. En allerlei dingen waardoor laat jij je leven bepalen? Waardoor word jij gecontroleerd? Waar ligt precies jouw hart? Daar gaat het over. Wie ben je precies? En jij bent geboren dus uit je ouders. En heel veel zeggen van ja, ik ben gevormd door mijn ouders, zeggen we dan. Ik ben gevormd door mijn verleden. Ik ben opgevoed door mijn ouders en ja, dat neem ik allemaal mee. Ik ben gevormd door een heleboel dingen die hier op deze aarde gebeurd zijn. En hoeveel mensen hebben in die zin niet last van hun opvoeding? Ze hebben mooie dingen meegenomen uit hun opvoeding, maar hoeveel mensen hier ook in de kerk hebben in die zin niet last van hun opvoeding. En dan ben je misschien getrouwd en dan zegt God tegen jou van je moet je vader en je moeder verlaten. Maar eigenlijk heb je je vader en moeder nooit verlaten. Want je worstelt nog heel erg met je verleden. Je neemt dat mee. En God zegt oké, dat is, je bent inderdaad uit je moeder geboren. En je identiteit wordt inderdaad wel bepaald door wat je ouders vinden. En wat je ouders je geleerd hebben. Maar het gaat hierom, ik wil jou een nieuwe identiteit geven. Jij moet uit God geboren worden. Dat is een totaal nieuwe identiteit. Dat is dat van beneden, zeg maar, achter je laten. Daar gaat het niet meer om. Dat van beneden achter je laten. En ik zie, met alle respect, maar ik zie ook gewoon mensen van mijn generatie, daar praat ik dan mee, dan denk jij hebt het niet achter je gelaten. Jij wordt gevormd door je familie nog, door dingen van beneden, je hebt het niet achter je gelaten. Wat bepaalt jouw identiteit? En God zegt dat je mag uit mij geboren worden. Ja, dus er gebeurt heel veel in je leven als je uit God geboren wordt. Dan gebeurt er iets met je hart, want dan gaat het over deze vraag. Hè? Wat controleert jou precies? Waar ligt jouw hart? Wie bepaalt wat jij bent? Dat is die vraag. En God zegt, oké. Je mag het beneden achter je laten, ga maar vanuit boven leven. Je mag al die dingen die jou zo gevormd hebben achter je laten. En ik zie het ook hè, als mensen Jezus ontmoeten. Ik zie het ook echt gebeuren, als mensen Jezus ontmoeten, dat ze soms bevrijd kunnen worden van hun verleden. Van dingen die hun van beneden vasthouden, van zonde, wat dan ook. Hij wil je echt bevrijden. En natuurlijk is het ook belangrijk, als je uit God geboren wordt, dat er iets gebeurt met jouw gedrag. Want dit staat er in de Bijbel. Wij weten dat iemand die uit God geboren is, niet meer zondigt. Zo, klaar. Nou, zegt u natuurlijk allemaal, oké, dan ben ik waarschijnlijk niet uit God geboren, want ik zondig nog steeds. Lastig. Wat moeten we nou met die versen? Hè? Johannes zegt het vaker in zijn eerste brief van Johannes. Als je in God gelooft, zegt hij, zondig je niet meer. Wat bedoelt hij daarmee? Dit bedoelt hij ermee. Als je uit God geboren wordt, ga je niet door met zondigen. Dat werkwoord wordt ervoor gebruikt. He, dus als je uit God geboren wordt, ga je niet door met zondigen. Dan gebeurt er iets met jouw gedrag. Als er geen verandering zichtbaar is in je leven, ben je niet wedergeboren. Zo. Heldere taal. Dat staat er. En als er wel een verandering zichtbaar wordt, en ik zie bij heel veel mensen een verandering, dat is prachtig. Dat is prachtig hoe God in jullie leven aan het werk is. Maar probeer het nou eens te beschrijven ook voor jezelf. En hoe heeft God jou dan al aangeraakt? En hoe heeft God jou dan al veranderd? Ik het niet voor niets vat Johannes het zo samen. En kinderen, zegt hij, wees op je hoede voor de afgoden. Kijk, als afgoden weggaan in je leven, of als afgoden veranderen in je leven, dan verandert je gedrag. Als je werk op een andere plek komt te staan in je leven, dan verandert jouw gedrag, dat kan niet anders. Zo zijn er nog veel meer afgoden. Als jij vastzit bijvoorbeeld aan een internetpornoverslaving, en die afgod die verdwijnt in je leven, dan verandert je gedrag. En dus niet voor niets, zegt Jezus dat heel duidelijk. Kinderen, wees op je hoede voor de afgoden. En wij hebben zojuist met elkaar het avondmaal gevierd. En wat hebben we dan gevierd? We hebben gevierd dat we dicht bij de Heer Jezus mogen leven. Ik ben best wel bang voor de duivel. En jij verliest het ook keihard van de duivel. Allemaal verliezen wij het heel hard van de duivel. We zijn veel te klein om het te winnen van de duivel. Maar als we avondmaal vieren, dan denken we er weer aan dat we dicht bij Jezus moeten leven. Want Jezus, staat er in de tekst zo mooi, hè? Jezus is degene die ons beschermt. De Zoon die uit God geboren wordt, werd beschermd hem. Beschermt jou, zodat het kwaad geen vat op jou heeft. Wat een geweldige belofte, niet? Jezus beschermt jou. Zodat het kwaad geen vat op je heeft. En dan doe je wel eens kwaad. Ik doe ook wel eens kwaad, ik ben wel zondig. We doen het allemaal. Maar het is wat anders dat het ook vat op je heeft. Dat het jou controleert. Dat doorbreekt Jezus. Kijk, wedergeboorte is geen passief gebeuren. De geest doet het, hè? Hebben we vaker gezegd al in de preek. De geest, die laat jou wedergeboren worden. Maar wedergeboorte is geen passief gebeuren. Zo van, ik ga wel liggen en dan wacht ik wel tot die geest komt. En dan gaat hij mij wel veranderen. En dan word je niet wedergeboren en zeggen, ja sorry, hij is zeker mijn deur voorbij gegaan. Dat is lastig. Zo gaat het dan vaker. Nee, het is geen passief gebeuren, want er staat in de tekst ook dit, hè. Wees op je hoede. Je moet diep gaan in je leven. Je moet dus nadenken in je leven. Je moet nadenken over, waar ligt mijn hart? Waar word ik door gecontroleerd? Die vragen kunnen we allemaal stellen hier in de kerk. Kunnen we allemaal onderzoeken in ons leven. Dat is de enige tekst in de Bijbel. Ik vond het heel mooi, dat wil ik nog tot slot tegen u zeggen. Dat is de enige tekst in de Bijbel waarin Jezus' geboorte wordt gekoppeld aan onze wedergeboorte. En er staat dit. We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon die uit God geboren is, beschermt jou. Dus je zou het zo kunnen zeggen. Jezus' geboorte is de basis van jouw wedergeboorte. Omdat Jezus naar deze aarde is gekomen. Omdat Jezus aan het kruis heeft gehangen. Omdat Jezus de macht van de Satan heeft verbroken. Kunnen wij het avondmaal vieren. En weten wij dat wij beschermd zijn tegen die macht van de duivel. Ik weet niet, ik heb last van de duivel, zei ik net al tegen u. Hij pakt mij op mijn zwakke punt. Hij wil me ontmoedigen. Hij wil me heel middelmatig, zeg maar, wil hij mij maken. En ik weet dat ik dicht bij Jezus moet blijven. Om beschermd te zijn. Want hij heeft de macht van de duivel verbroken. En dat vind ik het mooie van het avondmaal. Want ik vergeet heel vaak weer dat Jezus helemaal in het centrum staat. En nu mag ik samen met u mij weer focussen op Jezus. Oh ja, hij is het centrum van deze kerk. Amen. We zingen met elkaar. En daarmee beleiden we ook ons geloof, hebben we al een keer gedaan, maar we zingen dan met gezang 162 vers 1 en 4. Samen danken en bidden. Heer Jezus, we willen u zo danken dat we ons hart en ons geloof en ons verstand en onze geest mochten richten op u deze zondag. We mochten ons focussen op wie u bent. U bent onze verlosser en u bent onze Heer. We danken u dat wij mogen gaan leven vanuit God door u, Heer Jezus. We mogen zelf geboren worden, nieuw geboren worden, omdat u geboren bent, Heer Jezus. We willen u danken dat u, Heilige Geest, ons gedrag verandert, onze wil verandert, dat u, Heilige Geest, ons hart verandert, dat u ons leert om op onze hoede te zijn, alert te zijn. Dat we ook steeds aan onszelf de vraag stellen, waar ligt ons hart? Wat controleert ons nu eigenlijk? Soms zijn dat enge vragen om te stellen. Soms dan kunnen we zo vastzitten aan dingen die gebeurd zijn in ons leven. Vastzitten aan een zonde of vastzitten aan dingen die mensen ons hebben aangedaan. Soms dan kunnen we er zo naar verlangen om opnieuw te beginnen. Om een nieuwe start te maken, maar het lukt niet. Want mensen houden ons gevangen in hun akelige vooroordelen. Vader, maar soms kan het zo pijn doen. Als mensen verschrikkelijk hun best doen, maar anderen geven geen ruimte. Vader, wilt u ons vergeven als we zo zijn naar elkaar? Als we soms zo harteloos zijn, zo gemeen. We danken u dat u ons steeds weer nieuwe kansen geeft. Dat u ook heel graag bevrijdend wilt werken in ons leven. Dat we niet vastzitten aan alles wat er vroeger gebeurd is. Aan dingen hier van beneden. Dat we leven vanuit u. En dan hoeven we niet door te gaan met zondigen. Wat een ongelooflijke belofte is dat, Heer Jezus. U beschermt ons. U bent bij ons. U omringt ons. Zo troostvol. We danken u, Heer Jezus. Dat u dat zo graag doet, dat we mogen schuilen bij u. Dat u zo krachtig bent dat u als enige de duivel kunt verslaan. Die het ons soms zo moeilijk maakt in onze gedachten, in ons hart. Dank u dat we mogen bidden, Vader. Uw hemel is open, het is zoiets moois. U luistert naar ons. En als we niet zo goed meer kunnen praten, dan neigt u uw oor naar ons, staat er in de Bijbel. U gaat als het ware op de knieën en u luistert naar wat we prevelen. En als we niet meer kunnen praten, Heilige Geest, dan gaat u voor ons bidden. U pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We danken u, Vader, voor deze zondag. Deze rustdag. Uw dag. We hebben nieuwe ideeën gekregen. We zijn in ons hart misschien geraakt of we krijgen weer vertrouwen om de week in te gaan. Want u gaat met ons mee, Heer Jezus. U beschermt ons onderweg. U beschermt ons tegen afgoden. En u wilt ons zo vrijmaken. Wilt u ons een goede week geven waarin we echt ook revolutionair mogen leven. Dat we iets van de Heer Jezus mogen laten zien die zo anders was, zo verrassend anders. Zo schokkend anders ook vaak. De Heilige Geest, u werkt zo dat de Heer Jezus in ons gestalte krijgt. Haast niet te geloven. Er zijn een heleboel mensen die vierden vandaag carnaval. Die gingen helemaal los. Ze drinken zich helemaal klem omdat ze even de moeite van het leven willen vergeten. En dan kunnen we ons wel voorstellen, Vader, dat mensen daar behoefte aan hebben. Om even alles, alle grenzen even los te laten. Vader, u leert ons wat echte vrijheid is. U leert ons om alles van ons af te leggen bij u. Zodat we echt kunnen genieten van het leven en niet helemaal opgeslurpt worden door de drank of door het leven. Vader, we hebben het verlangen dat steeds meer mensen de Heer Jezus leren kennen als hun verlosser. Dat ze geen andere verlossers meer nodig hebben. Vader, ga met ons mee in de komende week. Zegen ons. En wilt u heel dicht bij u zijn met uw Heilige Geest. Zodat we achter de Heer Jezus aan blijven gaan. En we hopen dat we elkaar dan volgende week hier weer mogen ontmoeten. Wilt u alle activiteiten van de komende week zegenen. Wilt u de jongeren nogmaals en de kinderen heel de goede vakantie geven. Dat ze lekker mogen genieten. En als we weggaan, wilt u ons dan bewaren op alle wegen die we gaan. Verhoor ons gebed en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en dan zingen we straks na de collecte als laatste lied van deze dienst uit het Liedboek voor de Kerk, gezang 477, vers 2. Geliefde gemeente, ik heb iets vergeten in het gebed. Want ik zou nog voor Koosje bidden. Klopt hè, Koos? Koosje, de lievelingsoom, die is overleden.
Nee.
Lievelingsneef, neem die kwalijk, ja. Dus de lievelingsneef van Koosje is overleden. En daar gaan we nog even samen voor bidden. Goed? Onze Vader die in de hemel is. Daar zijn we alweer, samen met elkaar. En willen u danken dat we ook ons verdriet bij u mogen brengen. En Koosje is een beetje verdrietig, want haar lievelingsneef is overleden. Hij mocht ruim 80 jaar worden, maar hij was altijd heel goed voor Koosje en ze zal hem missen. En we willen voor u bidden, Vader. Wilt u bij haar zijn en wilt u ons helpen als we verdrietig zijn? Er zijn wel meer mensen in de kerk die misschien heel verdrietig zijn omdat ze een heel geliefd iemand missen. Vader, het is moeilijk om met gemis te leven en met lege plekken te leven. En wilt u ons dan kracht geven? Wilt u ons troosten? Wilt u bij ons zijn? Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Dan gaan we als laatste lied zingen uit het Liedboek voor de Kerk, gezang 477, vers 2. Hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal.